In Marcus 14 komen wij terecht bij wat heet de instelling van het heilig avondmaal. En als zij aten, vers 18 lazen we, en als zij aanzaten en aten. Het is dezelfde omstandigheid, het gaat nog steeds over precies hetzelfde eigenlijk. Over de vraag, wie heeft er eigenlijk deel aan Christus? Dat wil zeggen, wie zit er bij hem aan tafel? En ik bedoel het natuurlijk overdrachtelijk, hè? Ja. En als zij aten, nam Jezus brood, en als zij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En daar stop ik al, omdat je daar terecht bent, meteen bij de discussie. Ik zeg het nou netjes, discussie. Luther Calvijn, maar eigenlijk de Rooms-Katholieke Kerk, en die maken het nog het gekste van alles. Hè. Ik kan maar niet begrijpen dat die lui niet begrijpen dat hier sprake is van een metafoor. De meest voorkomende, meest algemene stijlfiguur die er bestaat. Neemt, eet, dat is mijn lichaam. En dat herkennen ze niet als een metafoor, en dus denken ze, leren ze dat het brood verandert in het vlees van de Heer Jezus. En het valt mij niet mee om daar serieus over te spreken, laat staan respectvol. Want ik zou zeggen, maar dat is ook niet respectvol, ik zou zeggen, dat proef je toch. Ja. Maar ja, dat is geen argument. Nee, je proeft het niet en dat is het wonder dan waarschijnlijk. Maar hoe noemen ze het ook alweer? De transsubstantiering? Ik vraag me af of zo'n begrip überhaupt bestaan kan. Transsubstantiering? Transsubstantiatie. Het betekent dat het verandert van substantie. Het overgaat van het een naar het andere. Ik hoef u niet te zeggen dat ik daar dus niet in geloof, maar de Rooms-Katholieken officieel wel. Dat moet. Er staat verplicht voorgeschreven, dus dat doen ze daar ook, dan geloven ze erin. Het betekent natuurlijk gewoon dat het brood een uitbeelding is van het lichaam van Christus. En daarna wijs ik erop dat het woord brood ook in het Nederlands synoniem is voor lichaam. Het zijn synonieme begrippen, maar afgezien daarvan, de Bijbel zegt het ook zwart op wit, in 1 Korinthe 15, in de enige schriftplaats waarin notabene de betekenis van het avondmaal, dan wel brood en wijn, verklaard wordt. Maar mind you, dat is in Korinthe. En u weet dat de Korintiërs vleeselijk gezind waren, eigenlijk dom waren en geen geestelijk inzicht hadden. En de vleeselijke, de natuurlijke mens grijpt nou helemaal niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid omdat ze geestelijk worden onderscheiden. Dus 1 Korinthe 2. En in 1 Korinthe 10 staat, oordeelt gij zelf hetgeen ik zeg, het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus, want het is één brood en wij zijn één lichaam. Staat daar gewoon. We hebben niet veel schriftplaatsen waar het avondmaal genoemd wordt. Dat is namelijk alleen hier in Marcus en natuurlijk hiervoor in Matthäus en hierna in Lucas. In Matthäus in hoge mate met exact dezelfde woorden. En in Johannes' evangelie komt het niet voor. De gedachte wel, de gedachtegang wel, zelfs veel uitgebreider dan in Matthäus, Marcus, Lucas en alles bij elkaar. Veel uitgebreider, maar avondmaal zelf komt niet voor, wordt niet genoemd. De gelegenheid overigens ook weer wel, namelijk de paasviering. En de enige andere schriftplaats buiten die drie evangeliën is inderdaad 1 Korinthe. 10 en 11, maar dat beschouw ik als één schriftplaats. Er zitten twee bladzijden tussen. Nou ja, zoiets. Maar dat komt omdat het verhaal bij die Korintiërs nou eenmaal heel langzaam aan vooruit gaat. Hè? Achteraf vraag ik me altijd af of het eigenlijk wel vooruit gaat. In 1 Korinthe. Zo langzaam gaat dat daar. Hè? Die mensen waren hardleers. Maar vandaar dat je het vindt in enkele 10 en 11. Omdat in die tussentijd het onderwerp nog steeds niet veranderd is. En meer staat er niet over in de Bijbel. En dat is vaak al heel verhelderend. We hebben niet meer dan dit. Nou goed, maar ik lees hem even verder. Hij nam het brood en had zij gezegend, dat brak het en gaf het hun en zei, neemt, eet. Dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebben, dat gaf hun die. En zij dronken allen uit dezelfde en hij zei tot hen, dat is mijn bloed. Dat des nieuwen testaments, het welk voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk Gods. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Dat is het hele verhaal. En dan blader ik meteen maar even terug naar Matthäus 26. De ontmaskering van Judas vanaf vers 20. En dan in vers 26... En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun, die zeggende, drinkt allen daaruit. Want dat is mijn bloed, dat des nieuwen testaments, het welk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden, staat er hierbij. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Dus bijna hetzelfde, staan een paar woorden extra, met name de tot vergeving van zonden. Ik hoop daarop terug te komen als ik het niet vergeet. En dan hebben we nog Lucas. Hoofdstuk 22, daar vinden wij vanaf vers 14. Als de uur gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zei tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden. Let op, deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk God zal gekomen zijn. En hij nam brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Tot nog toe hebben we niet gelezen dat voor u gebroken wordt. Dat heb je toch gemerkt. Hè? We lezen nu alleen dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal. Deze drinkbeker, of zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch ziet de hand desgene die mij verraadt, is met mij aan de tafel. En de zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is, doch weet die mens door welke hij verraden wordt. En u merkt dat hier die twee onderwerpen als het ware, dat van het verraad van Judas en de avondmaalsviering, of paasviering zo je wil, dat die twee door elkaar lopen. Het was dezelfde gelegenheid in welke volgorde de dingen precies zich afspeelden, zou ik u niet kunnen zeggen, maar het moet duidelijk zijn dat de twee dingen, de verraad van Judas, die dus als het ware geëxcommuniceerd wordt, om zo te zeggen, en de avondmaalsviering, dat die twee dingen rechtstreeks met elkaar van doen hebben. De vraag is namelijk, hoort Judas erbij of niet? En het antwoord is uiteraard nee, die hoort er niet bij. Dat was alles, meer hebben we niet over de zogeheten instelling van het heilige avondmaal. De enige andere schriftplaats, zei ik, is 1 Korinthe hoofdstuk 10. En daar zijn wij in een uitgebreide uiteenzetting aan het adres van deze Korintiërs, waar verdeeldheid was, want zo wordt het genoemd. en waar rechtszaken waren onderling, om van de zedeloosheid dan nog maar te zwijgen, dat staat boven hoofdstuk 5, zag ik in de gauwigheid. Maar ze hielden een zeer aardse, horizontale noemen wij dat, zeer aardse, vreselijke levenswijze op na. Zij hadden kennelijk niet begrepen dat kinderen van God deel uitmaken, wedergeboren mensen, gelovigen, deel uitmaken van een andere mensheid, van een nieuwe mensheid die niet Adam, maar Christus als hoofd heeft, zoals uiteengezet in bijvoorbeeld in Romeinen 5. En dan al helemaal niet dat is het idee van dat wij als gelovigen zelfs een hemels burgerschap hebben ontvangen en in Christus geroepen zijn tot zo'n stelling, en dat wij gezamenlijk geacht worden te zijn één tempel, heet dat, van de Heilige Geest. Dat wil zeggen dat de Heer zelf, Christus, in ons zou wonen en dat wij een priesterlijk volk zouden zijn, geroepen namelijk om de Heer te dienen enzovoorts. Dat is een heel ander ding. Ze wisten het niet. Sommigen zeggen, ja, in de hele brief komt het ook niet voor. Dan zeg ik u, dat is niet waar, dan heb u niet goed genoeg opgelet. Of u kent zelf het thema niet. Paulus spreekt uitdrukkelijk over de openbaring van verborgenheid die bedekt was en dat soort dingen meer. Dus u wist heel goed waar het over ging en de Korintiërs blijkbaar ook, maar die hadden er geen belangstelling voor. Want zei hij, de natuurlijke mens ontvangt niet de dingen die de geest des Gods zijn. Dat is 2. 1 Korinthe 2 vers 14, ze zijn in dwaasheid, want ze worden geestelijk onderscheiden. Maar niettemin zouden wij weten en kunnen wij weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat staat in 2 vers 12. Dan in hoofdstuk 3. Wij zijn een tempel. Waarin de geest van God zou wonen en waardoor de geest zou werken. En dan hebben we in ieder geval, die vind ik persoonlijk in dit verband altijd heel sterk, twee keer de retorische vraag in 1 Korinthe 6, vers 2, weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? Dat betekent toch dat ze het hadden kunnen weten en hadden moeten weten. En daarna nog een keer vers 3, weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? En dat spreekt dus over de roeping, de positie van de gemeente, als verheerlijk met Christus, als erfgenaam van God, mede-erfgenaam met Christus, en als geroepen om inderdaad als ecclesia, gemeente van eerstgeborenen, deel te hebben aan Christus, die de eersteling zou zijn te midden van die vele broederen die met hem in de hemel zijn opgeschreven. We spreken over het eerstgeboorterecht van de gemeente. Niet maar in het algemeen over mensen die tot geloof zijn gekomen, maar over de eerstelingen daarvan. Dat is dus, zijn wij dus, tot aan de wederkomst van Christus, of misschien moet ik gewoon zeggen, tot aan de opname van de gemeente. Maakt mij nou verder niet uit. Maar ze hadden het kunnen weten. Maar in plaats daarvan houden ze zich bezig met aardse zaken. Het is altijd lastig om het uit te leggen, omdat natuurlijk, ja, dat weet u, dat weet ik, omdat het christendom zelf in het algemeen zich bezighoudt met aardse zaken. De meeste christenen ook. En ik bedoel, uitsluitend. Dat wil zeggen, men denkt dat het allemaal gaat om het hier en nu, en dat wij gelovigen zijn omdat het zo goed is voor ons leven nu hier. Ik zeg niet dat het niet goed is voor ons leven hier. Ik probeer alleen duidelijk te maken dat het daar toch heus niet om gaat en dat het niet het doel is. Het is de weg ernaartoe, hooguit de middel, maar dan heb je het ongeveer wel gehad. Wij hebben hier geen blijvende stad, wij zoeken de toekomende. Wij zijn onderweg als vreemdelingen en bijwoners hier in de wereld, als vreemdelingen. We zijn onderweg naar ons vaderland, waar wij inderdaad ingeschreven zijn. Het hemels Jeruzalem, hetgeen is ons allermoeder. En hoe dat allemaal maar heet bij gelegenheid, toch? Dat soort dingen, daar gaat het over. Maar die Korintiërs hadden dat niet in de gaten. Die dachten dat het ging om het leven hier. En dat leven uit genade een soort vrijbrief was voor Nou ja, gebruikt kon worden als oorzaak voor het vlees, heet dat, hè? En als een dekmantel voor een, nou ja, losbandige levenswijze. Hoe heet dat in de Bijbel, hè? Dat wordt genoemd, hè? Ja, als een oorzaak voor het vlees, heet dat, hè? Gebruik de vrijheid niet als oorzaak voor het vlees. En dat soort dingen meer. Nou ja, dat deden ze blijkbaar wel. En dus moet hen het een en ander uitgelegd worden. Dat gebeurt ook. Paulus zegt, nee, we hebben een roeping, we hebben een bediening. En als je zo'n roeping of zo'n bediening hebt, en zelfs als je in de strijd staat, dan heeft dat tot gevolg dat je zult moeten beperken voor wat betreft het aardse leven. En Paulus schrijft dat niet alleen hier in 1 Korinthe, maar ook in die mooie korte samenvatting in de brief van Titus, waar staat dat wij matiglijk en godzaliglijk zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Titus 2, vers 10 of vers 11 of daar in de buurt. En hier is het in 1 Korinthe 9, vers 25. En ieder die om prijs strijdt, kortom de loopbaan loopt, heet dat, die onthoudt zich, beperkt zich in alles. En dus vers 27, ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerkelijk worden. Of die dingen aan Korinthe zijn uit te leggen, weet ik niet. Ik heb me er altijd over verbaasd, namelijk, ons wordt altijd verteld, die Korintiërs, dat was een beetje asociaal volk. En zo. Nou, asociaal waren ze, want dat is, als je sociaal bent, dan is er sprake van gemeenschap. En asociaal, dan is er sprake van scheuringen. Zo heet dat, hè. En ze zeiden ze, ja, dat komt omdat het een havenstad was. Dus ik ben blij dat ik vanavond niet in Rotterdam ben, hè. Dat komt omdat het een havenstad was. En ja, daar heb je nog het gemene volk heb je daar dan, hè. Povere purple, weet u wel. Want het is mij, povere purple. Nou ja, toen maar de andere kant van het verhaal is dat in Korinthe was wel degelijk in die dagen een school voor wijsbegeerte. Athene was het meest beroemd om en daarna kwam Korinthe. Maar ja, hoe wijs ze daar ooit geworden zijn in Korinthe, ik heb er geen al te hoge pet van op. Van Athene trouwens ook niet, maar toen maar. Maar in plaats van dat het dus leerstellig en filosofisch en literair verantwoord uiteengezet wordt, krijgen wij, zoals in de Bijbel gebruikelijk, gewoon voorbeelden. Ik ben er altijd blij mee, voor ieder van ons te begrijpen. En je kunt het ook nog eens gebruiken voor een kindersamenkomst. Hè? Ja. Ik wil niet, dat is 10 vers 1, ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zij dat onze vaders allen, let op, waar we het over moeten hebben, over die gemeenschap van het hele volk, hè, als het ware. Hè. Dat zij allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen, zie de herhaling van allen, wil zeggen dat daar de klemtoon rust, hè, dat is de essentie. Allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee, daar kun je dus de rest van je leven theologische discussies over hebben. Je hoeft maar het woord doop te noemen, dan heb je al genoeg. En als er dan nog bij komt dat je ook nog in Mozes kunt gedoopt worden, en in een wolk en in de zee, dan, hè? Nee, de aardigheid van het woord doop is dit. Zeg het maar meteen, want het hangt rechtstreeks samen met dit thema. De aardigheid van baptizo is dat het in hoge mate de betekenis heeft van gemeenschap, van eenwording met. Dat zich dat fysiek uitdrukt in dat men één voorwerp, dan wel één broodje of één lichaam, geheel of gedeeltelijk onderdompelt in één vloeistof. Met dank aan Archimedes, dat mogen dan zo wezen. Maar de grondbetekenis is die van eenwording met. Dat is toch niet zo moeilijk om dat te begrijpen. Hè? Iets wordt ondergedompeld in één vloeistof. Wij noemen dat doop, maar het heet eenwording met. Dat is wat het is. Baptizo. als men zover niet gaat en het houdt op wat praktische uitwendige betekenis of toepassing van het term, zegt men, het is onderdompelen, maar ook meer dan dat, want het is niet onderdompelen, het is onderdompelen en doordrenken. Want bapto is onderdompelen. En baptizo is onderdompelen en doordrenken. Hoe komen we er dan dat het onderdompelen betekent? Ja, omdat we moeten knokken tegen mensen die helemaal het begrip doop kwijt zijn, hè? Die denken dat besprenkelen dopen is. Maar ja, wij gingen naar school, toen moesten wij de pen dopen in de inktpot. Maar besprenkelen, dat was ten strengste verboden, zal ik maar zeggen. Hoewel het een Calvinistische school was. Maar toen maar weer. Mijn vader placht al te zeggen dat er staat, en Aaron doopte zijn vinger in het bloed en hij besprengde. Dan heb je het verschil tussen dopen en besprengelen. Besprenken, hè? Besprengen, ja. Nou goed, dat moet duidelijk zijn dus. Hè? Maar baptizo is niet alleen maar onderdompelen, dat is dat bapto al. Maar het is onderdompelen en doordrenken. Voor zover mogelijk. En in de taal kan dat, hè. Het is voor zover mogelijk. Men wordt één met, en dus kan men in Christus gedoopt worden. En dat is de term uit Romeinen 6. Daar gaat het helemaal niet over water. Gaat trouwens, gaat helemaal niet over water. Wij zijn in Christus gedoopt en dus met hem implant geworden. In de gelijkmaking zijn er dood, zijn er begraven, of zijn ze dood, zijn er begrafenis en zijn er opstanding. Dat staat er. We zijn in Christus gedoopt. Het is niet een ritueel, het heeft met vloeistof niks van doen. We zijn één geworden met Christus, of zoals de Bijbel het zelf verklaart, wij zijn in één lichaam gedoopt. In het lichaam van Christus, we hebben daar deel aan gekregen. Dat is de term trouwens uit 1 Korinthe 12 vers 13, want ook wij allen, mooi hè, zie je dat het onderwerp nog niet veranderd is, wij allen, ook wij allen. We hadden het in 1 Korinthe 10 over zij allen. Wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Zodat u nu weet wat geestesdoop is. Namelijk doop door van met in de Heilige Geest. Dat is die werking waardoor wij leden geworden zijn van het lichaam van Christus. En als je dat weet, weet je tegelijkertijd immuun voor al die andere toepassingen die men geeft aan het begrip doop met in door van de Heilige Geest enzovoort. Hè? De zogenaamde geestesdoop heeft men uitgevonden om al die voorzetsels te ontwijken. De geestesdoop. Maar het is niks bijzonders. Als we wedergeboren worden, nou, het is bijzonder. Maar als we wedergeboren worden, worden we uit de geest geboren en worden we eén gemaakt met Christus en worden we geacht leden van zijn lichaam te zijn. In dat laatste moet je toch redelijk kunnen begrijpen. Het is symboliek, maar goed begrijpen symboliek die hier in 1 Korinthe 12 uitgebreid wordt toegelicht. Maar terug dan naar 1 Korinthe 10, daar waren allen in Mozes gedoopt, in de wolk gedoopt, vers 2, en in de zee gedoopt. Dat wil zeggen, ze hadden deel aan Mozes en aan die wolk en in die zee, aan die zee. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het maakt niet uit. De gedachtegang moet je kunnen volgen. Ze waren in Mozes gedoopt, wil zeggen, waar Mozes ging, gingen zij. En de Heer leidde Mozes uit Egypte en wie wilde kon achter hem aanlopen. Het staat er echt. En wat er gebeurde was dus dat een hele verzameling vreemd volk staat. Vreemd volk. Die helemaal niet van Abraham afstanden dus. Maar een hele verzameling vreemd volk. Egyptenaren volgden gewoon Israël en trok met Israël mee uit Egypte. Hetgeen heel verstandig was. Egypte kwam onder het oordeel Gods. En er kwam een eind aan het hele wereldrijk van die dagen, het zogeheten middenrijk was dat, voor degene die het ooit wil nazoeken, maar vooruit, hè. Ze werden uitgeleid in de woestijn. Maar ze waren in Mozes gedoopt, en dus in de wolk, want de wolk was de wolkkolom die Israël voorging, In de woestijn? Nee, overdag en 's nachts. Overdag één wolk en 's nachts één vuurkolom. Dat weet niet iedereen natuurlijk, maar die wordt algemeen beschouwd als een uitbeelding van de Heilige Geest. Oké. Nou, dat klopt ook wel. Het is natuurlijk een uitbeelding van de Heer zelf die hen voorgaat, maar niet in een tastbare gedaante. En ook niet een herkenbare gedaante. En zoiets heet in de Bijbel inderdaad geest. Dus dat klopt, hè. En wolk wordt in de Bijbel genoemd, terwijl dikwijls geest bedoeld wordt. Ja. Als wij straks worden opgenomen in de wolken, betekent het ook niet dat het slecht weer is of zoiets. Omdat we nog net voor droog thuis zijn, zal ik maar zeggen. Voor de regen thuis zijn, bedoel ik. Want wolk staat voor geestelijke dingen. Wij worden opgenomen in die geestelijke wereld. Is dat van belang? Ja, je moet die woorden leren. Dan weet je ook wat er staat in Hebreeën 11. Nee, 12. Hebreeën 12, de eerste verse. Waar staat dat wij een wolk van getuigen rondom ons hebben liggende. Een wolk van getuigen. Een wolk van een baby, dat weet u. Maar dit is ik weet niet waar dat woord vandaan komt. Een wolk van getuigen. Dat wil zeggen, het zijn geen letterlijke getuigen, het zijn geestelijke getuigen uit Hebreeën 11. En dit was Hebreeën 12, vers 1. Hè. En het zijn luid die nog spreken, hoewel zij al gestorven zijn. Staat er allemaal, hè. En het wordt samengevat in daarom alzo wij zo groot een wolk van getuigen rondom ons hebben liggende. Dat wil zeggen, geestelijke getuigen. Zij spreken als het ware nog, omdat hun geschiedenissen opgeschreven zijn en ons bekendgemaakt worden in het woord van God. Het woord staat voor geestelijke dingen. Nou goed, alleen Mozes gedoopt zijn en in de wolk, die hen leiden en die hen beschermden soms, langs de achterkant, maar gewoonlijk hen leiden aan de voorkant. En in de zee, want ze zijn alle met elkaar dwars door die zee gegaan. En droog gebleven overigens. Want ja, die uittocht uit Egypte door de Schelfzee is natuurlijk zo zonder meer een uitbeelding van dood en opstanding. Zee komt overeen met begrippen als afgrond en dodenrijk en graf. En nog nagevraagd aan Jona. Maar toe maar. Kortom, ze hadden daar allemaal deel aan. Ze waren daarin gedoopt. En de apostel gebruikt het woord kennelijk. En vanuitgaande dat iedereen weet wat dat Griekse woord betekent. Daarom wordt het niet uitgelegd. Als wij het dan ook weten, dan schiet dat weer lekker op. Hè? Goed. En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. Namelijk, ze hebben dezelfde spijs gegeten, maar dat was het manna waarvan zij niet wisten wat het was. Maar ze hebben het 40 jaar lang gegeten, het was vast menu. Of het beter was dan alle dagen bruine bonen, dat weet ik niet, maar... Dat is een liedzuster, ja. Alle dagen, ken je het niet? Alle dagen bruine bonen. Nee? Oh, nou goed. De bundel is nog niet klaar. Maar ze hebben alle dagen... Uiteindelijk zeiden ze, onze ziel walgt van dat brood. Alle dagen... Maar ja, wij eten ook alle dagen brood. En wij Nederlanders eten alle dagen aardappelen. Nou, nu niet meer, geloof ik. Wel? Oh ja. Toen maar. We zijn multicultureel geworden, dus we hebben een en ander afgeschaft. Sommige mensen eten alle dagen rijst, maar... Lijst, bedoel ik. Ja. En alle dezelfde geestelijke spijs. Let op dat er staat geestelijke spijs. Het was letterlijke spijs, maar het stelt iets voor. Het is de uitdrukking van geestelijke dingen. De Israëlieten, daarvan staat, zij wisten niet wat het was. Exodus 16. En zelfs de vertalers niet, hoewel het erachter stond. Maar aan de interpunctie kun je zien dat ze het niet begrepen hebben. Er staat gewoon bij, dit is het woord dat de Heer ons gesproken heeft. Dit is het brood dat de Heer ons gegeven heeft, comma, dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. En uit de parallel moet je opmaken dat de ene zin de andere verklaart. Ja, zeker wel. En dus het man is een beeld van het woord van God. En daarna lezen we het natuurlijk gewoon in Johannes 6. Het hele hoofdstuk gaat daarover. Eerst de wonderbare spijziging en dan een toelichting op dat brood. En dan gaat het over uw manna. Uw vader hebben manna gegeten in de woestijn en die zijn gestorven. Maar ik ben dat brood dat uit de hemel zou nederdalen. Ik ben dat ware manna, het brood des levens. En dat soort dingen weer. En het hoort allemaal bij dit thema van het avondmaal. Het brood des levens. Ja. Maar ze hebben alle dezelfde geestelijke spijs gegeten. Ze hebben ook alle dezelfde geestelijke drank gedronken. Dat was weliswaar geen wijn, zoals op de avondmaalstafel. Maar het was water uit de steenrots. Het heet geestelijke drank en het heet trouwens ook een geestelijke steenrots. Maar het was letterlijk. Is het letterlijk of geestelijk? Nee, het was letterlijk, maar het is geestelijk. Zie dat je met die woorden voorzichtig moet zijn. Hè? Er zijn geen tegenstellingen. Niet echt. Want het gebeurde als symboliek, want de steenrots daar was staan. De steenrots was Christus. En die brengt uit zijn binnenste, uit zijn buik. Uit zijn binnenste brengt hij voort stromen van levend water, dan wel van de Heilige Geest. Want dit zeide hij van de Heilige Geest, welke ontvanger zouden degenen die in hem geloven zouden. Toch? Dat is Johannes 7, dacht ik. Maar dat staat, hè? Ja, steenrots als type van Christus. Op de uitdrukking die volgde kan ik beter niet ingaan nu. Die steenrots die volgde. Het verhaal gaat. Of mag ik die niet zeggen? Die mag ik niet zeggen. Die is meer voor hofleveranciers. Er wordt verteld. Dat gaat ook niet. In de Joodse traditie. Ging die steenrots. Die water voorbracht. Water uit de steenrots, weet u nog. Die steenrots heeft hen vergezeld door de woestijn. Dat is de Joodse traditie hieromtrent. De steenrots ging mee. Dat is niet het Joodse verhaal meer. Maar dat is niet het Joodse verhaal, hè. Maar het Joodse verhaal is simpelweg dat de steen hen volgde, dwars door de woestijn. En de suggestie, die is iets zwakker, dit is gewoon concreet wat de Joodse leering is. Waar het precies vandaan komt, doet er nou niet toe. Maar de suggestie is dat de steen was van Jacob in Bethel, die meegenomen zou zijn geweest. Die zou zijn meegenomen naar Egypte. Gesproken werd over de zegeningen van Jacob en Jozef en Ephraim, werd er ook verwezen inderdaad naar de steenrots van Israël. Dat lees je daar. En de vraag is dan, welke steenrots van Israël? Werd geacht een bekend begrip te zijn. Maar in ieder geval vinden we hier bij Paulus de annexatie, om zo te zeggen, acceptatie van deze Joodse leer. Ik durf nooit te zeggen, hij wist niet beter. Dat is waar de man vaak van beschuldigd wordt, maar ik zou het niet in mijn hoofd halen om dat te zeggen. Hij wist niet beter. Ik moet alleen zeggen dat ik het niet in de Bijbel zelf zo lees, dat die steen meeging, dwars door de woestijn. Paulus geloofde dat blijkbaar, dus zal het wel zo geweest zijn. Ja, dat denk ik wel. En of het dan die steen van Jacob uit Bethel was. Ja, die steen was Christus, want het was die steen die de andere dag, of het de eerste dag der week was, weet ik niet, maar het was wel vroeg in de ochtend. De andere dag werd die steen recht overeind gezet. De vraag was nog, wie zal me daarbij helpen? Wie rolt die steen even? Hoe vertel je nou twee verhalen tegelijk, hè? Zoiets, hè, wie rolt die steen? Nou goed, dat heeft hij dus gedaan. Dat deed hij trouwens Dat heeft hij trouwens wel vaker gedaan, Jacob, een steen wegrollen. Weet je niet, toen zei die herinnertjes, die zei, nee, die steen ligt hier op de cisterne, hoe heet zo'n ding, op het watergat, zeg maar. De waterrol. En we moeten wachten tot iedereen er is. En dan met vereende krachten of zoiets, allen tezamen kunnen wij dan die steen wegrollen. En toen putte Jacob zich uit, dat was een mannetjesputter. En hij rolde zelf die steen weg. Had je niet gedacht van een huisman, hè? Van Jacob. Hij deed het wel, dus dit moet niet al te moeilijk geweest zijn later. Maar goed, als het de steen van Bethel was, ja, het zou best kunnen, ik weet het niet. Maar het doorgaande verhaal, maar dat stamt dus uit verschillende bronnen en is aan elkaar gebreid. Het doorgaande verhaal is dat de steen van Bethel meegenomen is naar Egypte. Daarna bij de uitocht uit Egypte meegenomen. Daarna heeft die steen hen altijd van water voorzien. En werd de steen daarna gebruikt bij de kroning van de diverse koningen uit het huis van David. Je komt het één of twee keer tegen dat er een steen is. Ook pilaar wordt het dan vertaald, ja, maar het is gewoon een steen. Een steen een rol speelt bij de kroning. En daarna gaat het verhaal verder met dat toen een einde gemaakt werd aan het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Onder Jeremia was dat. Dat Jeremia niet alleen des konings dochters, maar ook deze steen heeft meegenomen. En met een van die dochters uiteindelijk aankwam, en met één steen, Einstein, aankwam in Ierland. Daar zei ze nog, Livingstone, I presume. Maar dat is het verkeerde verhaal, hè? Ja. Oké, laat maar zitten. Maar in ieder geval, hij kwam met die steen en met die dochter en met nog zo het een en ander. Een kist naar het schijnt. Men weet niet wat daar is het. Dat zouden de stenen tafelen geweest hebben kunnen zijn geworden. Het zou gewoon de Arias verbonds geweest kunnen zijn. Wij weten dat niet. Kan ook gewoon dat hij daar zijn tandenborstel in had. En dat soort. Dat weten wij niet. En je moet er niet meer van maken dan het is, hè. Maar dit zijn de plaatjes die ons overgeleverd zijn. Kortom, diezelfde steen is daarna geworden tot wat wij tot vandaag kennen als de Coronation Stone. Die vooruitgrijpend op de onafhankelijkheid van Schotland, reeds 14 jaar geleden, uit Londen weer teruggeschoven is naar Edinburgh, naar Schotland, hè. Maar goed, volgde die steenrots werkelijk, letterlijk? Ja, dat weet ik niet. Maar dat die steenrots volgde, ik heb er geen moeite mee. De hele Bijbel door vind je die steenrots vermeld. Is dat diezelfde steenrots? Ja, laat ik nu maar gewoon zeggen. Ja, het is altijd diezelfde steenrots, want de steenrots is Christus. Er staat hierbij, de steenrots was Christus. Maar goed, ze hebben allemaal daaraan deel gehad. Dat is wat hier allemaal staat. Maar allen. Maar dan volgt vers 5. Maar in het meerdere deel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want zij zijn in de. Dat wil zeggen, dat blijkt uit het feit dat zij in de woestijn zijn terniedergeslagen. En u weet wat er gebeurd is. In de praktijk zijn zij in de woestijn gestorven. En slechts van de volwassen personen die uit Egypte uitgingen, zijn er slechts twee, althans wat de mannen betreft, anders weet ik het ook niet, zijn er slechts twee in Kanaan gearriveerd. Waarvan één van geboorte, voor zover ik weet, een heiden was. Want het was Caleb. Hij was een Keniziet. Men heeft moeite gedaan om uit te leggen dat dat wat van een of andere familie uit Israël was. Maar ik hou het gewoon op een heiden. En bovendien wordt dat eventueel geïllustreerd door zijn naam. Want het lijkt me niet dat Israëlieten Caleb genoemd worden. Want dat betekent hond. En dat wordt als heidens beschouwd. In ieder geval door de Joden later. Dus het lijkt mij onwaarschijnlijk. Dat was een heiden. En de enige andere. Ja, die was uit Jozef, uit Efraïm, dat was Jozua. En die heet net zo als de Heer Jezus dus. Yeshua, in het Hebreeuws. Dat moet toch duidelijke symboliek in zich bevatten. Maar los daarvan, hier staat gewoon, in het meerderdeel heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen. U begrijpt toch waar het over gaat? Hier zijn we in Korinthe, bij de verzameling van gelovigen in Korinthe. Dat mag toch zo zijn dat ze volk van God zijn en verlost zijn van de slavernij van Egypte. Nou ja, de slavernij van zonde, dood en wet. Maar om nou te denken dat de Heer in hen een welgevallen heeft... Nou, blijkbaar niet dus, want dat is de strekking van de uiteenzetting. Ja.
Nummer 13, vers 6. Van de stam van Juda, Caleb, de zoon van Jefunne.
Ja, Caleb is kennelijk geassimileerd bij Juda. Hij wordt geacht deel uit te maken van de stam van Juda. Zoals bijvoorbeeld ook, maar goed, het zijn dames... zoals bijvoorbeeld ook Naomi moet ik niet zeggen, maar Rut en Orpa in ieder geval. Is in dat geval ook bij de stam van Juda, maar ze zijn van Moabitische afkomst. Dus dat kan. En dat komt meer voor, hè. Het komt ook bij Israël, maar bij welke stam word je dan ingelijfd? In een lichaam, in een lijf gebracht, ingelijfd. Mooi, hè. Ik moet die term onthouden. We zijn ingelijfd bij Christus. Maar in het meerderdeel heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen. Ook in Hebreeën hoofdstuk 3 of 4, 3 en 4 geloof ik, wordt daarop teruggekomen, op precies dezelfde kwestie. Uw vaders hebben mij verzocht in de woestijn 40 jaren lang, 3 vers 9, maar daarna lees ik vanaf vers 17... van Hebreeën 3. Over welke nu is hij vertoornd geweest 40 jaar? Was het niet over degene die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? God is over hen vertoornd geweest zodanig dat zij inderdaad niet in Canaan aankwamen, maar gestorven zijn in de woestijn. Maar er staat, was het niet over degene die gezondigd hadden? En dan nog een keer, vers 18. En welke heeft hij gezworen dat ze in zijn rust niet zouden ingaan anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? Hun zonde uit vers 17 bestond dus uit ongehoorzaamheid. En zoals het woord al zegt, ongehoorzaamheid wil zeggen dat men niet wil horen. En dat staat dus in derde instantie in vers 19. Namelijk in de conclusie. Wij zien dan dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Zij zijn door geloof weliswaar uitgeleid uit Egypte. Als ze niet geloofd hadden, zouden ze Mozes niet gevolgd zijn. Maar ze hebben geen erfdeel gekregen in het beloofde land. Individueel niet. Omdat ze niet uit geloof leefden in de praktijk. Dat is de term uit de Hebreeënbrief. De rechtvaardige zal, was de bedoeling, uit het geloof leven. Is het volk dan niet in Canaan aangekomen? Jawel. Het hele volk? Jawel. Is toch het hele volk dan? Ja. Nee, het is moeilijk. Je kan de doden horen niet bij het volk, hè? Toch? Nee, precies, hoor je niet meer bij. Als je sterft, word je uitgeschreven uit het bevolkingsregister. En dan kun je doen wat je wil, hè. Door het rode stoplicht rijden, u voelt hem aankomen. En al dat, dan kun je doen wat je wil. Dan hoef je geen belasting meer te betalen. Ja. Laten we het daar niet over hebben. Maar goed, dan hoor je niet meer bij het volk. Zo zit dat, hè. Is het hele volk in Canaan aangekomen? Ja, maar die specifieke lui hebben in Canaan geen erfenis gekregen. Efraïm en Caleb, die twee, of Jozua en Caleb, heel uitdrukkelijk wel, en het wordt uitgebreid beschreven. En ze vertegenwoordigen in hoge mate Efraïm en Juda, en daarmee de 10 en de 2 stammen. En voor zover Caleb een heiden was, wil zeggen dat wat er in de toekomst van Juda van de 2 stammen over is, is in hoge mate van heidense afkomst. Het is juridisch wel erfgenaam van Juda, maar qua afstamming is het twijfelachtig, net als bij Caleb. Dat is ook een verhaal apart, maar doe maar. Wij probeerden de draad weer op te nemen in 1 Korinthe 10. Zij waren allen uitgeleid uit Egypte. Ze horen allen tot het volk van God. Maar in de meerderheid van hen heeft God geen welbehagen, geen welgevallen gehad. Zegt vers 5. Want wat ze werden afgodendienaars. Vers 7. Ze werden hoereerders. Ze verzochten God. Ze murmureerden. Ik lees de achtereenvolgende versen daar, hè, want dat staat er allemaal. Hè. En er staat dat wij dat niet zouden doen, want deze dingen, vers 6, deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden. Zijn geschied, niet zijn verhaaltjes ons tot voorbeelden, maar ze zijn geschied ons tot voorbeelden. Opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben zoals zij. En nog een keer vers 11, deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden, tot typen. Tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons op de welke of over welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zodan die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen, enzovoort. En daarom vers 14, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst, volgt het voorbeeld van Israël niet na. Wij zouden niet in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Ik denk dat dat in Hebreeën staat, maar vooruit. Daarom, mijn geliefde, vliet de afgodendienst. En dan komt hij. Als tot verstandigen spreek ik. Het is cynisch geformuleerd, denk ik. Want Paulus heeft geen hoge dunk van hun verstand. Hè? Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. Het aardige is dat in de nu volgende verse vinden wij een verklaring. De enige plaats in de Bijbel vinden we een verklaring van het avondmaal. Maar in de vragende vorm, en dat verklaart waarom je verder ook nergens tegenkomt, het is vanzelfsprekend namelijk. En dat is de ellende van die discussie over het onderwerp. Er kan helemaal geen discussie over zijn, het is vanzelfsprekend. Brood en wijn zijn voedsel. En voedsel staat voor leven. Wij noemen het levensmiddelen, waarmee je maar beziet hoe arm onze taal geworden is. Het is leven. Ja. Als tot verstandigen, spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, er staat heus maar één woord en niet twee. En het ene woord kan men vertalen met dankzeggen en men kan het ook vertalen met zegenen. Je kunt het niet letterlijk vertalen, want het betekent goede dingen zeggen. Goede woorden spreken. Ja. De drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, is die niet, met andere woorden, dat is wat het is. Is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Dat wil zeggen, de maaltijd is leven en bloed. Ja, sorry, ik doe nooit moeite meer om het uit te leggen. Ik heb er ooit een keer, een jaar of wat achter elkaar, heb ik grote problemen mee gehad. En toen heb ik het steeds opnieuw uitgelegd en ik ga het gewoon niet meer doen. Bloed is leven. Bloed is niet dood, bloed is leven. Als je het kwijtraakt, ben je dood. Dus als bloed vergoten wordt, dan wordt leven vergoten, niet dood. Wordt leven vergoten en als je het kwijtraakt, ben je leven kwijt. Ja. Bloed is leven, niet dood. Dat is een ander ding. En hoewel je in sommige schriftgedeelten het woord bloed kunt vervangen door dood, en dan blijft het dezelfde betekenis houden, moet ik u zeggen, dat soms kan, maar soms ook niet. En in alle gevallen kun je het sowieso vervangen door leven. Alleen kom je dan interessante bijbelteksten tegen, omdat ze altijd verkeerd zijn uitgelegd. Want de uitdrukking het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Die uitdrukking betekent niet de dood van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Maar zijn leven doet dat. Hij doet dat namelijk. Want hij leeft. En zijn actieve leven reinigt ons, zoals bloed in ons lichaam de functie heeft men mij verteld, van reiniging. Dat is aan- en afvoer, het is voeding. Dat wil zeggen, brengt voedsel rond in het lichaam. Daarom wordt het ook rondgepompt door het hart, weet u wel. Het levert dus bouwstoffen op, maar tegelijkertijd levert het, brengt het afvalstoffen weg. Het is ook afvoer. Ja. En dus bloed heeft een reinigende werking. En als het niet goed reinigt, dan krijg je ogenblikkelijk een bloedtransfusie, ja. Zeker wel, want bloed is leven. En niet maar het levensbeginsel zo abstract mogelijk, maar leven in de praktische betekenis van de term, het praktische leven, het actieve leven, vandaar dat bloed inderdaad vloeit, rondom gepompt wordt, en als dat niet meer gebeurt, is het geen bloed meer. Dan ontbindt het zich trouwens ook meteen. Hè? Goed, maar het is ook gemeenschap, want de tafel, ik geloof dat we het daar al over gehad hebben in verband met Judas, hun tafel worden tot een strik en tot een val, de tafel staat voor gemeenschap. De tafel is wat mensen aan elkaar bindt. Vandaar dat je in de Bijbel leest over mensen die aan één tafel zitten. Bijvoorbeeld hier bij de paasviering en de inzetting van het heilige avondmaal. Maar ook bij andere gelegenheden. In het bijzonder dan dat men eet van s koningstafel enzovoort. Men wordt dan tot die huishouding gerekend. En wij zitten aan de tafel bij de Heer zelf. Want de tafel drukt gemeenschap uit, het is uit te leggen doordat men eet van dezelfde tafel, of zelfs uit dezelfde pot, en zelfs drinkt van dezelfde beker, of zelfs eet van hetzelfde brood. En dat is waar het over gaat inderdaad. Het is gemeenschap en leven, en daarna iets dieper, gemeenschap is leven en zonder gemeenschap geen leven. We kennen zelfs de uitdrukking in het Nederlands dat is geen leven, of dat is toch geen leven. Dan heb je toch geen leven, maar dat gaat altijd over eenzaamheid, dat je geïsoleerd geraakt bent enzovoort. Dan heb je geen leven. Dat klopt precies, want leven is gemeenschap. En ik heb nog nagevraagd aan Freud, maar die had hij al begrepen waarschijnlijk. Hè? Zonder gemeenschap geen leven, en andersom ook niet. Kortom, gek genoeg, in de Rooms-Katholieke Kerk weten ze dat wel, hè. Want dat plaatje was het Michelangelo? Wie heeft het laatste avondmaal geschilderd?
Michelangelo.
Ja, toch? Ja. Ja, ik word altijd onzeker. Zie je, je hebt een alternatief al. Was het Leonardo?
Volgens mij wel. Ja, ik weet het niet zeker.
Dit is dom, hè? Nou weten we het ineens niet meer. Maar goed, het doet er niet toe. Het beroemde schilderij is daarom zo beroemd en wordt in ere gehouden. Dat vertelt de Rooms-Katholieke Kerk dus ook. Omdat het een uitbeelding is van de eenheid van de kerk. Men bedoelt dan uiteraard de Roomse kerk. Maar dat maakt mij niet uit. Ik versta er een andere kerk onder. Hè? Ik versta er onder de ene algemene christelijke kerk. Het lichaam van Christus namelijk. De gemeente in de Bijbelse betekenis en toepassing van de term. Dat is inderdaad wat het uitbeeldt. Nou, en dat wordt hier gevraagd. Is dat niet? Ja, dat is het. Het is een gemeenschap. Maar gemeenschap is al een ander woord voor leven. Des bloeds. En dat is ook een ander woord voor leven. Voor gemeenschap dus. Is dat niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Let op dat er niet staat Jezus, hè? Het gaat niet over de dood van Jezus. Het gaat over het praktische leven en werk van Christus nu, waaraan wij deel hebben. Ik bedoel dit, doop kan je nog uitleggen, doop in water, kan je uitleggen als een beeld van dood en opstanding. En dat is Bijbels verantwoord. Dat is wat het is. Maar ik hoop dat u duidelijk is dat het belangrijker is dat het een beeld is van opstanding dan van dood, hè? Onder het motto Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt. Romeinen 8. Maar het avondmaal is überhaupt geen uitbeelding van dood, laat staan van lijden. Dat heeft men er wel van gemaakt, ook in de Rooms-Katholieke, juist en vooral in de eerste plaats in de Rooms-Katholieke Kerk. En de protestantisme heeft het gewoon meegenomen. Dat is de vloek van de reformatie. We denken, de reformatie heeft plaatsgevonden, maar het was maar een gedeeltelijke. Zoals de Bijbel dat ook zegt, ik heb uw werken niet vol bevonden. Je hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. Dat schrijft de Bijbel over wat wij de reformatie noemen in Openbaring Twee is het geloof ik nog, of anders drie. Dat weet ik uit mijn hoofd niet. De drinkbeker is een gemeenschap des bloeds van Christus. Wijn is net als bloed een beeld van leven. En omdat het dezelfde betekenis heeft, vind je dus de term wijndruivenbloed in de Bijbel. In de Statenvertaling althans, ooit ergens. En daarna, het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus. En wat het lichaam van Christus is, wel, dat is niet het lichaam van Jezus, laat staan hangend aan een kruis, met alle respect overigens, maar dat is het niet. Het is het lichaam van Christus, zoals uiteengezet in 1 Korinthe 12. Namelijk, wij zijn alle leden van één lichaam. Eén lichaam is het en het zijn vele leden. Het brood dat wij breken, is het niet gemeenschap des lichaams van Christus? En dat het zo is, staat er ook achter. Want één brood is het, let goed op, want de traditie spreekt over een brood dat gebroken werd. En men maakt ervan dat het gaat over een lichaam dat stierf. Het lichaam zelf gebroken kan niet, want de Bijbel zegt dat het niet gebroken werd. Letterlijk. Dus daar ga je toch al mank. Het is moeilijk om het breken van een brood te maken een beeld van het breken van het lichaam van de Heer Jezus, want dat is niet gebeurd. Die stierf wel, maar het gaat daar niet over. Het gaat over het opstandingsleven van Christus, het leven onder het nieuwe verbond. Want begrijp vooral goed dat het bloed van Golgotha was bloed van het oude verbond. Hij leefde onder de wet. Hij leefde en stierf onder het oude verbond, om degenen die onder de wet het oude verbond waren te verlossen. Maar het bloed van het nieuwe verbond is het leven van het nieuwe verbond en dat is per definitie eeuwig leven. En dat is wat die wijn voorstelt. Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. In de symboliek namelijk blijft het brood één. En de vraag waarom werd het dan gebroken, ja, sorry, het zal wel moeten, want anders kunnen we niet allemaal van het ene brood eten. En iemand zei, maar je had het ook een stukje vanaf kunnen snijden, zeggen, ja, dat is onze westerse cultuur, maar in de rest van de wereld snijden ze geen brood. Nee, zelfs de Engelsen niet. Men breekt brood, men breekt er een stukje van af. En haalt het door de jam of door de marmelade. Door de, weet ik veel waar men het doorhaalt. En door de honing en door de bittere sausen was het bij de Joden. Maar brood, daar breek je wat vanaf. Dat snij je niet. Ja, ik doe het wel, maar doe maar weer. Maar in de betekenis moet dat duidelijk zijn. Het maakt geen deel uit van de symboliek als zodanig. Het blijft één brood, staat er, en wij krijgen daar deel aan doordat de Heer het ons aanreikt. Maar daardoor wordt niet het brood verdeeld, daardoor worden wij één met dat ene brood. Want het ene brood is dan in één, ieder van ons is het idee. Hè? Want één brood, zo zijn wij velen, één lichaam, waarmee trouwens het begrip lichaam gedefinieerd wordt. Dat gebeurt niet alleen hier, gebeurt op meerdere plaatsen in de Bijbel. Met name ook in 1 Korinthe 12, waar gezegd wordt een lichaam heet een lichaam omdat het is een eenheid. Een lichaam is een eenheid, staat hier ook dus, maar het is een samengestelde eenheid. En daar houden wij ons niet altijd aan, hè, bij het begrip een brood of een broodje, wat ik u straks heb voorgehouden zo. Want wij beschouwen dat meestal als van één en dezelfde stof. Maar officieel is een lichaam een eenheid uit verscheidenheid, heet dat. Wij zijn verschillende leden, maar dat neemt niet weg dat wij verschillende leden zijn van één lichaam. En we blijven een eenheid. Dat wil zeggen, er is onderscheid, maar nog geen verdeeldheid. En dat is het hele punt. Hè. Iedere gelovige heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in de gemeenschap van gelovigen. Maar dat wil niet zeggen dat we daarmee verdeeld zijn. Al zou het er misschien zo uitzien. Maar dan nog is het niet zo. 1 Korinthe 12 vult daarbij aan, die heb ik al gelezen. We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En het vers eindigt met, en wij zijn allen tot of aan één geest of door één geest gedrenkt. Of van één geest doordrenkt. En maar geest is het synoniem eveneens weer voor leven. Bloed, geest, leven. Het levensbeginsel als zodanig. En daar waar de geest, namelijk het leven van Christus in ons is, zijn wij dus één lichaam. Mag niet al te moeilijk zijn. De leden van mijn lichaam, ik bedoel het nu helemaal letterlijk, zijn leden van mijn lichaam omdat mijn bloed erin rondgepompt wordt. En zodra dat niet meer het geval zou zijn, dan houden mijn leden op mijn leden te zijn. Dat is de norm. Nou, dan weer terug naar 1 Korinthe 11. 1 brood is het, of 10, sorry, nog steeds, vers 17. Zo zijn we een en veel lichaam, omdat wij allen eens broodsdeelachtig zijn. In de volgende verse wordt gesuggereerd dat wij ook inderdaad eten van één en dezelfde tafel. Al is het woord tafel vermeden en veranderd door altaar. Maar dat gebeurt in Hebreeën 13 ook, waar staat dat wij eten van één altaar. Het verschil is alleen dat met het woord altaar gezegd wordt dat wij dus priesters zijn. Want die leven van hun dienst aan God, en de dienst aan God wordt gesymboliseerd door het altaar. En letterlijk dat wat voor het altaar bestemd was, wel een deel daarvan was voor de priesters. En dus ze aten van het altaar, zoals de, in de afgoderij men eet van het altaar der afgoden. Dat is wat hier staat. En nou begrijpt u wat die tafel voorstelt, toch? De avondmaalstafel. Dat wil zeggen, we hebben leven van de Heer ontvangen en hij onderhoudt het. En hij bepaalt dus onze gemeenschap, onze samenleving, onze cultuur, vind ik altijd een mooi woord. Onze wijze van doen, onze gerichtheid, onze wijze van denken enzovoorts. Kortom, dit is ook de reden waarom het avondmaal staat, doet dit zo dikwijls als gij dit doet. Dat wil zeggen, wanneer dan ook en waar dan ook. Dat wil zeggen, gebeurt bij herhaling, zonder overigens verplichte voorschriften. Want het is allemaal niet verplicht, niet letterlijk, maar overdrachtelijk ook niet. We staan in de vrijheid, per slot van rekening. Maar het wordt herhaald, omdat het de uitbeelding is van iets wat zich continueert. Dat is in tegenstelling tot de doop, dus eenmalig, want het is de uitbeelding van wedergeboorte als zodanig. En dat is dus maar één keer. En hoe vaak dat avondmaal gevierd moet worden, dat staat nergens. Dat er bovendien officieel gevierd zou moeten worden, staat ook nergens. Ik meende ook te weten, maar ik ben daarin opgevoed, dus ja, dat is wat makkelijker. Ik meende ook te weten dat elke maaltijd wat ons betrof uitdrukking gaf aan onze gemeenschap met de Heer en op die grond met elkaar. Daar komt het gebruik vandaan. Dat is niet algemeen gebruik, maar zo ken ik het. Het gebruik om inderdaad te danken voor de maaltijd. En dat was het dan. En niet aan het eind ervan, want de maaltijd houdt niet op. Er is geen eind aan. Dat leven met de Heer gaat door. En zelfs het danken voor de maaltijd is natuurlijk in hoge mate symbolisch. Want het gaat me niet om die maaltijd. Je kan dat ook nalaten, dat maakt niet uit. Of je daarvoor dankt of niet. Ik geloof niet dat het ongezonder is of gezonder wordt. Of dat de smaak verandert daardoor of wat dan ook. Maar het is symboliek. En oude symboliek, want die bestaat ook onder de heidenen. Dat staat hier ook hier in de volgende verse die ik niet meer wil lezen. In 1 Korinthe 10. Zo doen de heidenen dat ook, want de maaltijd is de uitbeelding van heel hun leven, al wat ze hebben. En die wordt dus ontleend aan de afgoden. Men zet het eerst de afgoden voor, dankt dan de afgoden, neemt het terug en eet er zelf van. Dat is het ongeveer. En Paulus zegt, nou ja, Om ons daarvan te distancieren, nemen wij de gewone maaltijd en danken de Heer daarvoor. En wat het ook is, wie zal mij oordelen, al was het ook onreine Joodse of Mosaïsche maatstaven, wie zal mij oordelen over hetgeen waarvoor ik God dank zeg? Want, zegt hij, ik weet dat geen ding onrein is in zichzelf. Want het is, heel die Joodse wet of Mosaïsche wet is ook symboliek. Hoe letterlijk die dan ook toegepast zal worden, het is symboliek. Nou goed. Toma, ik moet nog even een bladzijde omslaan. Dan ben ik in 1 Korinthe 11. Waar staat dat men tevoren thuis eventueel zijn gewone maaltijd zou nemen? En dan staat er in vers 23. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat betekent dat Paulus het heeft over wat wij zouden kunnen noemen een christelijke traditie. Dat wat overgegeven is. Elders gebruikt hij het woord inzettingen. Dat gij houdt de inzettingen die ik u geleerd of overgegeven heb. Het gaat om traditie. Dat wil zeggen, wij leven niet onder wetten of dwingende voorschriften. Wij staan in de vrijheid, maar we hebben zo wel onze wijze van doen. En die hebben we gewoonlijk niet zelf uitgedacht. Dat is ons inderdaad van de vaderen overgeleverd. En dat is volstrekt bijbels. Ja, het beginsel is ons volstrekt bijbels. Natuurlijk zijn er ook tradities ontstaan die in zichzelf onbijbels zijn. En het is het beste om, als het mogelijk is, je daarvan te ontdoen. En anders volstaat het te begrijpen dat het geen bijbelse tradities zijn, maar er is ook niks tegen, hè? Tegen tradities. Wij drinken koffie. In de pauze drinken wij koffie. Ja, dat is traditie. Waarom? Is het bijbels? Nee. Is het onbijbels? Ja, het komt in de Bijbel niet voor. Is het in strijd met de Bijbel? Nou, eigenlijk ook niet, want er staat gewoon dat we vrij zijn. Hè? Ja. Het is niet altijd mis met tradities, integendeel. Maar ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. De rest van die zin moet je doorstrepen, want de uitdrukking dat gebroken wordt, dat staat er niet. En de kans bestaat natuurlijk dat je een Bijbel hebt waar het ook inderdaad niet staat. Want sinds de Statenvertaling komt het ook inderdaad niet meer voor. Ik bedoel, NBG-vertaling staat het al niet meer in. En daarna ook niet, want er staat gewoon niet. Het staat in de teksten, de receptes, maar het is daar abusievelijk in terechtgekomen. Waarschijnlijk om die leer van dat het een beeld is van het lijden en de dood van de Heer Jezus. Om die te onderbouwen, maar het staat er domweg niet. Hè? Er staat, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. Het wordt aangereikt. Het is voor u. En dan doet dat wat mijn gedachten is. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, in mijn bloed, want het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, ligt vast in het bloed, namelijk in het leven van Christus. Nou, geen tijd meer om het uit te leggen, maar laat ik dan verwijzen naar Hebreeën hoofdstuk 7, waarvan Christus staat dat hij hoge priester geworden is van het nieuwe verbond, naar de kracht, krachtens, onvergankelijk leven, naar de kracht des onvergankelijke levens. En daarom wachtte het nieuwe verbond op de opstanding van Christus in nieuwheid des levens. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament in mijn bloed, in mijn leven, uiteraard. Doe dat zo dikwijls als gij zult drinken tot mijn gedachtenis. Let op dat de vertalers het woordje dien hebben ingevuld. Dat betekent dat wij het weer moeten doorstrepen, als het even kan. Ik heb dat ook al lang gedaan, overdrachtelijk dan, want letterlijk niet. Doe dat zo dikwijls gij zult drinken tot mijn gedachtenis. Want ik houd het erop dat ook als we niet officieel plechtig samen het avondmaal vieren, maar wat drinken, Ik houd het erop dat je dan ook maar het beste gewoon dat kan doen tot zijn gedachtenis. Nou ja, de Joden doen het, maar die weten dat niet eens. En die roepen dan Le Chaim op levens. Chaim, levens. Nee, wij vertalen het met op het leven. Maar dat zeggen ze niet, ze zeggen Le Chaim. En Chaim is leven, Chai, in het meervoud. En het heeft de betekenis van leven in overvloed dus. Vandaar het meervoud, hè? Ja. Pluralis extensionis heet dat. En meervoud van uitgestrektheid heet dat officieel in het Nederlands. Maar het betekent dus gewoon op het eeuwige leven. Alleen ze weten het niet. Althans realiseren zich dat niet. Maar dat is wat het is, hè. En waarom zouden wij dat niet doen, precies ene. Maar doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. In de eerste plaats, de uitdrukking tot mijn gedachtenis impliceert niet dat degene aan wie men zou denken dus is overleden. Dat is een of ander noodlottig misverstand. Dat is precies hetzelfde als dat wij denken dat blendende percelen in brand staan. Ik vind het altijd een prachtige uitdrukking. Heb ik van Godfried Bomans, ja, geleerd. Was weliswaar Rooms-Katholiek, maar dat doet er niet toe. En dus een zoeker. Maar ja, of die gevonden heeft, weet ik niet. Maar die heeft mij daar eens op gewezen. Die zei, als je leest over belendende percelen, dan staan ze in brand. Of misschien net niet, maar dan werden ze door het vuur bedreigd. En dan zijn de belendende percelen voor het vuur bewaard. En in ander verband lees je niet over belendende percelen. Misschien wel, maar dat kom je niet tegen haast, hè. Heb u dat? En zo is het met ter gedachtenis van, dan denken wij meteen, dan denken wij meteen, dat is in memoriam, ter gedachtenis, en dan denken we, dat gaat over iemand die overleden is, waaraan we moeten denken. En dat is natuurlijk niet waar. Het is om te denken aan iemand die wij blijkbaar niet lijfelijk zien. Maar de gedachte wordt opgeroepen, als het ware. Het roept de associaties op. En dus de bedoeling van deze inzetting van het heilig avondmaal, de bedoeling daarvan is dat we daardoor bepaald worden bij de levende Christus. En niet omdat een ouweltje, dat noemen ze bij de Rooms-Katholieke brood. Doe maar weer. Nee, in het dagelijks leven, godzijdank niet, want dan zou het niet best met ze wezen. Maar het is niet zo dat het ouweltje verandert in een stukje van het vlees van het lichaam van de Heer Jezus. Wat een dwaasheid. Dan ben je dus echt alles kwijt, hè? Nee, het is symboliek en het bepaalt onze gedachten bij de levende Christus. En niet alleen dat stukje brood of dat slokje wijn, maar de hele situatie. Wij worden geacht te eten van één tafel. Ja, het duurt even, maar je krijgt gewoonlijk ook wel even de tijd om daaraan te denken. En dat doe je niet maar voor die gelegenheid, want dat is alleen maar symboliek. Maar de bedoeling is dat je je leven lang je dat bewust bent, dat je zit aan zijn tafel en eet uit zijn hand, om zo te zeggen. Dan moet je wel redelijk tam zijn om uit zijn hand te eten. Getemd dan, vooruit. Nee, ik bedoel het heel serieus. Maar wij, al wat wij hebben, hebben wij van hem. Wij leven uit genade, we hebben geen recht op leven, hebben we lang verspild, we zijn lang doodverklaard naar de oude mens, enzovoort, enzovoort. Zover we toch wat ontvangen, kan het nooit zijn op verdiensten, kan het alleen zijn uit de genade gods. En dat is ook zo, heel ons leven lang. En om je daarbij te bepalen, zit je bij gelegenheid aan de tafel des Heren. Dat is het idee. Of dat dan vaak moet, dan zeg ik, ik hoop het niet. Is dat het verkeerde antwoord? Of het vaak moet? Oh, dat kan elke dag. Dat vind ik, dat is ook geen punt. Of het nodig is? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, voor sommigen wel, ja. Maar als men de betekenis ervan niet kent, en die kent men gewoon niet, heeft het geen enkele zin. En als men er een betekenis aan geeft die rechtstreeks gelieerd wordt aan het lijden en de dood van de Heer Jezus, dan zou ik zeggen, doe het dan maar niet. Want dan word je bepaald bij lijden en dood en dus bij de uitwerking van zonde en het oordeel daarover en al dat soort zaken meer. Dat was nou juist niet de bedoeling. Wij zouden bepaald worden bij een levende Christus, met wie wij verbonden zijn en aan wiens tafel wij aanzitten en wiens leven wij hebben ontvangen en van wiens lichaam wij deel uitmaken. En dus een totaal andere gedachte dan een in memoriam aan iemand die is overleden. Hij leeft. Toch? Ja. Nou, dat is waar het over gaat. Het enige probleem wat je daarna overhoudt, wellicht, is dan die van vers 26. Want zo dikwijls gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Eerste plaats, de dood des Heren totdat hij komt. Hoezo komt hij als hij dood is? Dan moet je toch even overstruikelen, toch, hè? Dat in de eerste plaats. En daarna, wij verkondigen de dood des Heren door deel te hebben aan deze maaltijd, om zo te zeggen, aan het avondmaal. Niet omdat deze maaltijd een uitbeelding is, of wat verwijzen dan ook van de dood des Heren, maar omdat de maaltijd een uitbeelding is van het opstandingsleven van de Heer Jezus Christus. En als je daarbij bepaalt, dan word je dus bepaald bij zijn dood in de zin van wie hij was en hoe hij leefde en of wij hem naar het vlees gekend hebben, wellicht 2 Korinthe 5. Nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees, inclusief alles wat daarbij hoort. Want de Heere is in eerste instantie de Heere van de wetgeving op de Sinaï, maar die wordt volgens Hebreeën geacht overleden te zijn, waardoor hij een eind gemaakt heeft aan het oude verbond, maar daarmee ook aan onze aardse rechten. En daarmee ben je helemaal terug in deze eerste Korinthebrief. Onder het oude verbond krijg je voorschriften omtrent het leven hier op aarde, hoe dat zou moeten, eventueel. Toch? Ongeacht waarom dat zou moeten dan, waarom dat zo zou moeten, want daar heb ik het nou niet over. Maar de wet is vleeselijk en is gelegd op het vlees. Maar sinds de dood van de Heere Jezus is de mensheid, iedereen, gelovig of ongelovig, officieel verlost van die wet des Heren. Omdat de testamentmaker is overleden. En hij was degene die het oude verbond inrichtte, maar hij was ook degene die het nieuwe verbond aankondigde in zijn wilsbeschikking. En dat nieuwe verbond is in werking getreden na de dood van de testamentmaker. En als wij dus de dood des Heren verkondigen, verkondigen wij niet maar het einde van het oude, maar meer in het bijzonder, in deze symboliek, het nieuwe dat in werking is getreden en waaronder wij leven. Dat is wat het is. En daarmee valt het meteen binnen het kader van deze brief. Want waar Paulus mee van doen heeft, is met die Korintiërs die vasthouden aan het oude. Niet noodzakelijk de wet, maar wel aan het vlees en de zichtbare dingen, zichtbare wereldzienlijke dingen die voorbij gaan. Dat zijn allemaal termen uit de Korinthebrieven, deze dingen. Hè? Ik hoop dat u ze herkent. Maar het zou voorbij gaan. Het is allemaal van tijdelijke aard en wij zijn er officieel al van verlost. En dat is de strekking van, zo dikwijls als gij dat doet, zo verkondigt de dood des Heren. En niet als opdracht, zo van, dat moet je dan doen, zo met een prediking erbij of zo. Maar wanneer je dat doet, doe je dat. Dan verkondig je de dood des Heren door deze handelingen. Omdat je je stelt onder het nieuwe verband. Dan is het oude dus voorbij gegaan. Ziet, alles is nieuw geworden. Dat is 2 Korinthe 5. En dan nog één. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt. Nou ja, De vraag is, wat is onwaardig eten en drinken? En die is ook heel gemakkelijk. Het is het beste om dat in één of twee zinnen te formuleren. Onwaardig is uiteraard als je wel deelneemt aan het avondmaal en brood en wijn en dat tot je neemt, maar je voor de rest van je leven er totaal niks van aantrekt en leeft alsof je helemaal geen lid bent van het lichaam van Christus. Toch? En of je gewoon leeft in deze oude eeuw en oude wereld en wat het maar was. Dat lijkt me toch duidelijk? Dat is het, want daar gaat die brief ook over bovendien, hè? Het idee is dat zij inderdaad onwaardig eten en drinken. En Paulus zegt niet dat ze dus niet mogen eten en drinken van het avondmaal. Maar hij zegt dat ze hun leven moeten veranderen. Dat ze de consequenties eens moeten trekken uit het symbool wat ze voor zich gekregen hebben. Want oordeelt gij hetgeen ik zeg, het is toch een uitbeelding van de gemeenschap met Christus. We eten niet van de tafel of altaar van de afgoden, maar van de Heer zelf toch, was de bedoeling. Nou, doe dat dan ook. En hij kondigt een oordeel aan over degene die wel deelnemen aan de symboliek, maar die in de praktijk van hun leven daar verder niks van aantrekken. Verder staat er, maar de mens beproeven zichzelf, en u weet hoe dat gegaan is. Er zijn anderen gekomen die ons gaan beproeven of we wel waardiglijk eten en drinken, en die ons de toegang tot het avondmaal ontzeggen, eventueel, zoals dat in bijna alle kerkgenootschappen, mag ik wel zeggen. Zo gaat dat. En u ziet wat hier staat, het is volstrekt onbijbels. Nou. En er staat ook bij dat het zo is, want wie onwaardiglijk eet en drinkt, vers 29, die drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Dat wil zeggen, men zou het lichaam des Heren onderscheiden in de zin van, men zou weten wat het is en men zou begrijpen dat men daar deel van uitmaakt en daar verantwoordelijkheid in draagt als leden van het lichaam. Daar gaat de volgende bladzijde over, over dat thema. Dus er is feitelijk niks moeilijks aan. Bovendien wordt gesuggereerd dat als men zichzelf niet oordeelt en zelf niet de consequenties trekt, loopt men het risico dat de Heer consequenties trekt, want dat staat er ook. Dat zijn geen populaire woorden, maar er staat inderdaad, als wij onszelf zouden oordelen, vers 31, zouden wij niet geoordeeld worden. En vervolgens staat er dat om deze reden in Korinthe er inderdaad zijn die geoordeeld worden, namelijk onder hen, vers 30, zijn vele zwakken en kranken en vele slapen, in de zin van zijn ontslapen, denk ik gewoon, wat dat zo'n woord gewoonlijk betekent, want de Heer zorgt voor de zijnen. En ik zeg het altijd op dezelfde manier, dat je de Heer niet wil dienen is nog tot daar aan toe, maar als je hem in de weg gaat lopen, bijvoorbeeld wel wil deel hebben aan een praktische gemeenschap hierop aan, en dus ook deelneemt eventueel aan dat avondmaal, letterlijk of overdrachtelijk, doet er niet toe. Die zijn er, mensen die met ons mee en beweren dat ze bij ons horen, maar die de Heer voor de voeten lopen, die lopen groot risico. De kans bestaat dat als de Heer gaat vervelen, om het van populair te zeggen, dat hij zo iemand aan de kant zet. Ja, hoe? Wat ligt nou meer voor de hand dan iemands gezondheid te beperken? Nou ja, dat is toch zo, of niet? Waar de Heer ons leven geeft, en ik bedoel dat ook wel degelijk wel lichamelijk, kan hij ook het tegenovergestelde doen. En ik weet wel, ik zeg ook altijd, de Heer houdt zich niet bezig met ons aardse leven als zodanig. Dat is in de regel, dat is de regel ook, hè? Dat is in de regel ook zo. Maar neem niet weg dat hij zich wel degelijk bezighoudt met de gemeente en het werk aan en in de gemeente. En voor zover die dingen gebeuren via de lichamen der gelovigen, kun je er rekening mee houden dat de Heer daar dus af en toe wat mee van doen heeft. Dat wil zeggen, zowel met iemands genezing eventueel, als ook het tegenovergestelde. Maar daar kan je verder niks van zeggen, want de Bijbel leert daar niks over. Maar dit wel. Het oordeel komt. En op andere plaats, maar hun oordeel sluimert niet, enzovoort. Het laat de mogelijkheid open, inderdaad, om weg te nemen. En verder kennen we natuurlijk iets als de gelijkenis van de ware wijnstok. Als er takken zijn die geen vrucht dragen, neemt hij ze weg, opdat de anderen meer vrucht zouden dragen, staat er. En dat de Heer dat lang niet altijd doet, en zeker niet zo rigoureus als dat ik het nu voorstel, dat is inderdaad zo. Nee, of ik daar blij mee ben of niet, dat doet niks ter zake, hè. Dat is nu eenmaal zo, de Heer is langmoedig over ons, dat is zo. En ook voor ons die de Heer willen dienen, is het niet zo verkeerd dat af en toe daar wat storing is, zal ik maar zeggen. En wat tegenstand en dat soort dingen. Want dat is voor ons alleen maar motiverend. Het bouwt ons geloof, dat staat er ook. Zoals er ook staat, er horen geen scheuringen te zijn. Ook aan de Korinthe geschreven, maar daarna. Maar de scheuringen zijn wel nodig omdat de rechtvaardigen openbaar worden. Of de oprechten openbaar worden. En, dat wil zeggen, het heeft allemaal zo zijn positieve en negatieve kanten. Wij kunnen ons er beter manier in verdiepen. Dat heeft geen enkele zin. De Bijbel zegt het niet meer over dan dit, maar het lijkt me wel voldoende. Je bent dus wel gewaarschuwd. Je kunt met de Heer niet zomaar een loopje nemen. Vroeg of laat gaat het je opbreken. En niet pas, want dat is natuurlijk ook zo, maar ik bedoel niet pas wanneer wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is in elk geval zo, maar kan ook eerder. Ik heb er zomaar ideeën over. Ik zou er ook wel wat over kunnen vertellen als het moet. Maar doe ik liever niet. Beslot, je kunt die dingen toch niet bewijzen. En dat hou ik het dan maar op. Maar dat de Heer dit soort dingen doet, daar ben ik stellig van overtuigd. En niet alleen omdat het in de Bijbel staat, hoor. Dat is echt zo. Ja. En wij zouden willen dat hij hier of daar eens zou moeten ingrijpen. Maar ik moet u zeggen, in veruit de meeste gevallen heeft dat toch geen enkele zin. Want er zijn natuurlijk mensen die goddeloos en antichristelijk door het leven gaan met een grote mond enzovoort. Maar de vraag is of die lui kwaad doen en of die lui werkelijk het werk des Heeren in de weg staan. Dat is nog maar de vraag. Ik bedoel, als zo'n man hoofd van de kerk wil spelen, ik neem een voor de hand liggend voorbeeld, moet hij dat weten. Maar het is toch de kerk van Christus niet. Dus wat maakt dat uit? Nou ja, dat we tot zover het Rooms-Katholicisme. En dan hebben we op ander niveau, komt dat ook voor. Tot in de kleinste secten aan toe. Maar daar geldt dezelfde argumentatie. Hoezo? Zou dat het werk van de Heer zijn? Ja, als het eigen werk is en het wordt er iemand anders weer in de weg gelopen, omdat hij ook met een eigen werk bezig is, wat zou de Heer er zich mee bemoeien? Maar dat hij het bij gelegenheid doet, daar waar hij dat noodzakelijk uit. Ja, dat is wat hier gezegd wordt. Nou goed. Hadden we nog vragen over dit onderwerp? Want ik ben natuurlijk zwaar over tijd, hè. Had ik nog wat vergeten? Ik dacht het niet. Het is uiteindelijk een heel makkelijk onderwerp. Ik heb thuis ergens een boek. Ik kan het nooit vinden. Ik kijk er altijd achter me naar de boekenkast en dan zie ik het nooit staan. Maar, ik heb thuis ergens een boek. En dat gaat over symboliek. Dat wil zeggen, gewoon symboliek uit dagelijks leven en onder allerlei culturen en weet ik veel. Ik kijk er nooit in, toen ik het pas had wel. Ik heb even ingekeken, toen heb ik inderdaad gekeken bij brood, zowel als bij wijn. En er staat gewoon in wat het uitbeeldt, leven. En niet een christelijk boek bedoel ik, nee, niet een christelijk boek, gewoon in het algemeen. Symboliek. Symboliek is belangrijk in de beeldende kunst in elk geval, overal. Maar ook in de cultuur, samen eten en weet je wel. In heel wat culturen is dat een heel belangrijke bezigheid. Totdat je strot uitkomt, zuster, maar je moet eten, je moet en je zal eten, weet je wel.
Een schilderij met eten
heeft ook een schilderij. Een? Een schilderij
met eten.
Ja, dat spreekt ook tot de. Ja, stil leven, ja. Dat is altijd met iets van voedsel erin, omdat dat tot de verbeelding spreekt. Maar het is stil, maar het is wel leven, ja. Nee, ik herinner mij, maar dat heb ik geloof ik wel eens verteld. Ooit was ik radiotelevisiemonteur en moest u naar de mensen thuis. En normaal geef je iemand een hand en dan kom ik binnen en dan meteen van... wat is er aan de hand? Waar staat het apparaat? Oh, ik zie het al. Nou ja, goed, doet er niet toe. Maar er was in Woerden, en er waren in Woerden toen nog wat heette Ambonese kampen. Een stuk of drie, geloof ik. Van die houten barakken, ja. Dan moest je daar ergens wezen. Je zocht je wezenloos. Je kon het altijd makkelijk vinden, de barak. Want dat rook je kilometers in de omtrek. En dan... Nee, serieus. En dan moest je naar binnen, liep je lange houten gangen door enzovoort. En dan kwam je met mensen. En dan gaf je elkaar niet een hand. Dan was het meteen eten. Je moest eten. En dat was heel moeilijk om er onderuit te komen. Hè? Ja. Echt wel. Je moet gewoon eten. Dat is de manier. De heer komt bij Abraham op bezoek en Abraham zette hem een maaltijd voor. Hij wist wie hij voor zich had, daar ben ik zelf van overtuigd. Dan moet hij ook geweten hebben dat de heer helemaal geen maaltijd nodig had. Maar hoe doe je dat? Je zet hem een maaltijd voor als uitbeelding van een gemeenschap. Een eeuwen later, bij Manoah was dat geloof ik, heette die man zo? De vader van Simpson. Gebeurde precies hetzelfde. Hè? Er wordt een maaltijd voorgezet, enzovoorts. En heel dikwijls in de Bijbelse geschiedenis vind je dat de maaltijd. Hè? Samuel nodigt Saul uit en dan gaan ze eerst de maaltijd eten op een dak ergens. Plaveisel. Op een dak. Maar, en dan hebben ze eerst de maaltijd en dan zalft Samuel hem tot koning. Die maaltijd hoort erbij. Het is een uitdrukking van de gemeenschap. Die geoefend wordt trouwens op het plaveisel van het dak, zo heet dat. Want dat is een uitbeelding van de wet, hè. Zodat meteen de eenheid van het volk onder de wet gesymboliseerd wordt. Enzovoort. Hè. Je moet die dingen kennen en symboliek verandert niet. Je kunt niet zomaar zeggen, we maken dit tot een beeld van dat. Zo werkt het niet. Die dingen hebben een betekenis. Dat is in de natuur zo. En ze worden geïntroduceerd, nou ja, in de literatuur en in alle vormen van kunst overigens, maar ook gewoon in de Bijbel, daar is niks bijzonders aan. Dat wij dat niet meer kennen en niet meer gewend zijn zo te denken, dat is tragisch. Ik vind dat men dat wel een vak had mogen maken op school. Hè? Of misschien is dat in de kunstacademie dat ze daar nog zulke dingen leren. Maar ik denk het ook niet meer, hè. Sinds we aanappelen, hoeft het niet meer. Hè? Sinds die tijd maak je wat. En dan moet de toeschouwer, die moet later zelf maar bedenken wat hij ervan maken kan. Nou ja, armoe is dat. Grote armoe. Maar goed, we moeten het hierbij laten. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij mogen aanzitten aan uw tafel. Dat u het bent die ons leven geeft en overvloedt. Dat u ons geeft niet alleen het leven, maar alles tot het leven en onverderfelijkheid behoort. We danken u daarom ook dat we niet alleen uw kinderen, maar dat we uw dienstknechten geworden zijn. En dat we onze heiland aan het hoofd van deze tafel mogen noemen onze meester en heer. En dat we navolgers van Christus mogen zijn. We danken u dat u ons leven onderhoudt en voedt. Dat u ons opbouwt, dat u ons reinigt en heiligt en dat u ons bekwaam maakt om u te dienen, nu, maar ook in de toekomst. Wij danken u daarom ook dat we mogen vooruitzien naar die toekomst. En dat we deze beelden, deze symboliek van u rechtstreeks hebben ontvangen, te uw gedachtenis en totdat u komt, wanneer deze symbolen, zichtbare symbolen, zullen vervangen worden door uw aangezicht dat wij zullen aanschouwen. Wij danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn en vragen u, wees u ons nabij op grond van deze beloften, op grond van de genade waarin u ons geplaatst hebt, op grond van het verzoeningswerk dat onze heiland deed en nog steeds doet. Amen.